lees morgen in Kerk aan Zee. Onze voorganger van morgen is ons allen bekend, broer Rovink. En het orgel wordt bespeeld door Karel van Reenen. Beiden van harte welkom. De collectes worden toegelicht door de FOM. Ja. En de stand van de meter voor de inzameling van de streamingapparaat is inmiddels €2107. En dat is een fantastische opbrengst, ondanks de vakantie en de coronatijd. Wilt u hierover meer weten? Dan staat dat in de nieuwsbrief of na de dienst bij mij. Over 2 weken, op 16 augustus, neemt Willemijn afscheid. En zoals u weet, kunnen er een bepaald beperkt aantal mensen in de kerk. Omdat u de dienst thuis kunt meemaken via de livestream, is er om 11 uur... Pardon. Nog even overnieuw. Over 2 weken is er op 16 augustus, neemt Willemijn afscheid, en zoals u weet kunnen er een beperkt aantal mensen in de kerk. Daarom kunt u de dienst thuis meemaken via de livestream. En is er om 11 uur hier op het strand, waar we goed afstand kunnen houden, een afscheid. De bloemen uit deze dienst gaan naar Erik Jan en Annemiek van der Hulst. In het licht van de paaskaars wens ik u allen een gezegende dienst toe, die we staande beginnen en gaan luisteren naar ons gelegenheidskoortje die Psalm 280 zingt.
De vreugde voert ons naar dit huis, waar het woord aan ons geschiet. God roept zijn naam over ons en werkt in onze lied. Dit huis van hout en steen dat lang de stormen waar nog de volk gebeden hangt, van wie zijn voorgegaan. Dit huis dat alle sporen draagt, van wie maar mensen zijn, de pijler die het alles graag wilt gij.
Onze verwachting komt van de Heer, die ons mensen blijft herscheppen naar zijn beeld en die onze aarde blijft vernieuwen tot nieuwe aarde. Namens hem mogen we elkaar groeten, genade en vrede, van God onze Vader, van zijn Zoon, onze broeder, door de Heilige Geest. Amen. Wij bidden ons drempelgebed, God, die nooit te ver is om ons te horen, wees als een licht hier in ons midden. God die ons voor ogen houdt als uw beminden, dat wij elkaar zien zoals u ons ziet. God die de weg wil wijzen aan wie u zoeken, maak ons uw wegwijs voor de mensen. Amen. Wij zingen psalm of lied 8, vers 1, 3 en 4.
MUZIEK
Wij bidden u samen ons gebed om ontferming en sluiten dat af met de gezongen Kyrie en aansluitend dan het Gloria-lied 447. Laten we bidden. Heer onze God, wij danken u dat we hier weer samen mogen zijn en een kerkdienst mogen houden. Ook al gaat dat wat anders dan we graag zouden willen en dan we gewend zijn. Toch komen we hier om in uw naam het leven te vieren, het leven dat u ons mensen hebt beloofd. Een nieuwe hemel, een nieuwe aarde waar tranen zijn gedroogd. Maar we kunnen er niet omheen om de pijn en het verdriet in het leven van ons mensen en in deze oude wereld. Wij roepen u aan vanwege de vele bedreigde levens door alle vormen van geweld, gruwelijk racisme, onderdrukking, sociale onrechtvaardigheid, slavernij, grote sociale verschillen, de onrechtvaardige verdeling van het goede der aarde voor allen bestemd, maar door weinigen in bezit genomen. De God geklaagde omstandigheden van mensen in oorlogsgebieden en in vluchtelingenkampen. De duizenden slachtoffers van de corona-epidemie. We denken ook aan mensen die zich zorgen maken om hun toekomst en hun inkomen, ZZP'ers, ondernemers die failliet dreigen te gaan, mensen die zich in de schulden werken. We denken ook aan de slachtoffers van religieus fanatisme, met alle onmenselijke en gewelddadige gevolgen van dien, waarin gerechtvaardigd wordt dat de een over de ander heerst en men alleen gelooft in het eigen gelijk, of het nu gaat om staatkundige verhoudingen of in de kerk. Wij doen een beroep op uw barmhartigheid voor alle slachtoffers overal op aarde. Allereerst komen wij vanmorgen zo voor uw aangezicht en bidden u zingend om uw ontferming.
Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Kyrie
zingen Gods lof met de woorden van 447.
Het zal zijn in het laatste der tijden dat de verheerlijkt zal staan, dat de wegen erheen zullen leiden en de volken der aarde op weg zullen gaan om de rechten des Heeren te leren, zich tot God en elkaar te bekeren. En een smeedse van het huis onzes Heeren maakt het zwaard tot een ploegschaar, de speer tot een zicht. Niemand zal meer een wapen hanteren, maar zij groeten elkaar in het heldere van de waarheid die eindelijk zal dagen over mensen van zijn welbehagen.
Blijf nog maar even staan. Het thema van de dienst van vanmorgen luidt: het hoge woord moet eruit. Daarmee bedoel ik het volgende. Veel mensen in onze samenleving die weten werkelijk niet meer wie God is. Sterker nog, in de beleving van velen zijn God, godsdienst en geloof een beetje onzinnig of zelfs gevaarlijk geworden. En wat hen betreft moet daarom het hoge woord er maar liever uit. Nu dan, dat brengt mensen die wel in God geloven, kerkmensen zoals u en ik, soms wel in verwarring. Het is soms net alsof we terug zijn bij af en als het ware weer opnieuw moeten beginnen, alsof we geloven in God met z'n allen weer een beetje opnieuw moeten gaan uitvinden. Dat is de reden waarom we vanmorgen te rade gaan bij Abraham. Abraham, de vader van alle gelovigen, wordt hij wel genoemd. En ook hij is in het verhaal dat we vanmorgen horen echt in verwarring. En ook hij moet als het ware zijn geloof opnieuw gaan uitvinden. Maar als hij na zijn worsteling, want dat is het, de dingen weer een beetje op een rijtje heeft gezet, dan loopt ook werkelijk zijn mond over van waar zijn hart vol van is. Dan moet het hoge woord eruit, maar nu op een positieve manier. Ik denk dat het juist daarvan komt dat juist hij ook de vader wordt genoemd van alle gelovigen. Zoals wij voor een goed verstaan afhankelijk zijn van Gods geest, zo zingen we nu voor de opening van de schrift, samen, of tenminste wij, maar in feite samen, lied 700, vers 1 en 3. Er is vanmorgen één schriftlezing over Abraham, Genesis 22, vers 1 tot en met 18. En die wordt gelezen door de lector. En als ik het goed heb, ben ik vanmorgen zelf de lector. maar het is een verrassing. Genesis 22, vers 1 tot en met 18. En daarna zingen we dan straks 803, vers 1 en 6. Enige tijd later stelde God Abraham op de proef. Abraham, zei hij. Ik luister, antwoordde Abraham. Roep je zoon, je enige van wie je zoveel houdt, Isaak, en ga met hem naar het gebied waarin de Moria ligt. Daar moet je hem offeren op de berg die ik je zal wijzen. De volgende morgen stond Abraham vroeg op. Hij zadelde zijn ezel, nam twee van zijn knechten en zijn zoon Isaak met zich mee, hakte hout voor het offer en ging op weg naar de plaats waarover God had gesproken. Op de derde dag zag Abraham die plaats in de verte liggen. Toen zei hij tegen zijn knechten, blijven jullie hier met de ezel, ik zelf ga met de jongen verder om daar ginds neer te knielen. Daarna komen we naar jullie terug. En hij pakte het hout voor het offer, legde het op de schouder van zijn zoon Isaak en nam zelf het vuur en het mes. Zo gingen ze samen verder. Vader, zei Isaak, wat wil je me zeggen, mijn jongen, antwoordde Abraham. We hebben vuur en hout, zei Isaak, maar waar is het lam voor het offer? Abraham antwoordde, God zal zichzelf van een offerlam voorzien, mijn jongen. En zo gingen ze samen verder. Toen ze waren aangekomen bij de plaats waarover God had gesproken, bouwde Abraham daar een altaar, schikte het hout erop, bond zijn zoon Isaak vast en legde hem op het altaar, op het hout. En toen pakte hij het mes om zijn zoon te slachten. Maar een engel van de Heer riep vanuit de hemel, Abraham, Abraham, ik luister, antwoordde hij. Raak de jongen niet aan en doe hem niets, want nu weet ik dat je ontzag voor God hebt en je mij, je zoon, je enige, niet wilt onthouden. Toen Abraham opkeek, zag hij een ram die met zijn horens verstrikt was geraakt in de struiken. Hij pakte het dier en offerde dat in de plaats van zijn zoon. En Abraham noemde die plaats, de Heere zal erin voorzien. Vandaar dat men tot op de dag van vandaag zegt, op de berg zal er door de Heer in voorzien worden. Toen sprak de engel van de Heer opnieuw vanuit de hemel tot Abraham en hij zei, ik zweer bij mezelf, spreekt de Heer, omdat je dit hebt gedaan, omdat je mij, je zoon, je enige niet hebt onthouden, zal ik je rijkelijk zegenen en je zoveel nakomelingen geven als er sterren aan de hemel zijn en zandkorrels op het strand van de zee. En je nakomelingen zullen de steden van hun vijanden in bezit nemen. En alle volken op aarde zullen wensen zo gezegend te worden als jouw nakomelingen. Want jij hebt naar mij geluisterd. Tot zover. 803, vers 1 en 6.
Donker licht, om voor
Als u het goed vindt, dan blijf ik hier beneden maar staan. We zijn met zo weinig, eigenlijk. En ja, voor mijn gevoel althans, maakt het dat wat intiemer. Hoewel, ik doe het wel even anders. Want mijn dingen die vallen er steeds maar af. Zo, nou, dit gaat best zo. Ik moet u zeggen, ik kan het wel een beetje begrijpen dat mensen God weg willen hebben. Als je let op de vele oorlogen die in de naam van God zijn gevoerd en gevoerd worden, in de islam, maar laten we eerlijk zijn, net zo goed in de geschiedenis van het christendom. En als je let op de discriminatie en de slavernij. Ik heb me daar in de tijd dat ik op Bonaire zat nogal in verdiept. Dat die, hoe die gerechtvaardigd werden met bijbelteksten. De rillingen die lopen je over de rug. En daar komt het onder andere van. Dat mensen zeggen, weg met God. Het hoge woord, dat moet er nou eindelijk maar eens een keer uit. Maar ja, het is natuurlijk zeer de vraag of dat wel zal lukken. Want God, godsdienst en geloof, die laten zich in feite helemaal niet wegdrukken. Waar geloof onderdrukt wordt, daar gaat God in de geschiedenis van de mensheid en in de wereld van vandaag ook nog steeds, gewoon als het ware ondergronds verder. Zie bijvoorbeeld de enorme groei van het christelijk geloof in China. Geloven in God, dat lijkt op de een of andere manier gewoon ingebakken te zitten in ons mens zijn, en wel in alle mensen, zelfs ook in atheïsten. Al is het dan bij hen op een negatieve manier. Ik wil nu graag onderweg naar Abraham, daarover komen we straks te spreken, even een paar dingen graag op een rijtje zetten. Drie dingen, want dan wordt het straks bij Abraham allemaal ook wat duidelijker. Punt 1. Nadenken over God, dat begint altijd, dat is nooit anders geweest, met nadenken over de mens. Denken over boven, over wat boven is, de hemel en God, dat komt altijd van beneden. Ook wanneer je denkt of zegt of gelooft of beleidt dat het van boven komt, dan komt het toch nog van beneden. Want jij bent het die denkt en die zegt en die spreekt. Het begint allemaal met de vraag, altijd weer, wie ben ik nou eigenlijk? Wie zijn wij mensen? Wie is de mens? Nu dan, daarover valt veel te zeggen, maar onder andere ook dit. U en ik, wij, zijn heel bijzondere wezens. Zoiets kom je in de schepping verder niet tegen, want ik heb mezelf nooit bedacht. Ik heb zelf nooit gedacht, nu zou ik er wel eens willen zijn of zo. Het leven is aan mij geschonken. Het is me gegeven en het is u gegeven. Dat is heel opmerkelijk, want wij zijn dus en de ontvanger van dat geschenk, de ontvanger van dat cadeau, maar we zijn tegelijk ook de inhoud van het cadeau. We zijn het cadeau zelf, we zijn zelf een cadeau, een geschenk aan onszelf en aan elkaar. Nou, als je dat realiseert, dat dat zo bijzonder is, dan gebeurt het toch op verschillende momenten in je leven, vroeger of later, dat er een stemmetje in je gaat klinken. Jij daar, jij geschenk, ben je eigenlijk wel blij met dat geschenk? Nou, gelukkig is dat zo in verreweg de meeste momenten van mijn leven. Ben je eigenlijk wel blij met dat cadeau? En, maar dan nog wat, wat heb je tot nu toe eigenlijk met dat cadeau gedaan? Ga je er wel zorgvuldig en dankbaar mee om? Ben je er wel goed voor dat geschenk? Nou, als zo'n vraag bij je binnenkomt, ik moet zeggen, dan voel je ineens toch wel een beetje je kleinheid en je nederigheid, je onzekerheid, het tekortschieten. Dan ontstaat er ook een soort gevoel van schuld. De dichter van Psalm 8, en daarom zijn we daar vanmorgen mee begonnen, die brengt die kleinheid, dat gevoel van kleinheid, treffend onder woorden, wanneer hij zegt, wie is de mens, wie ben ik, dat u, dat God, aan ons mensen denkt. Ja, en als ik dan bijvoorbeeld kijk in de ogen, denkbeeldig kijk, in de ogen van mensen die moeten leven onder ten hemel schreiende omstandigheden, bijvoorbeeld in Griekse vluchtelingenkampen of de vrouwen en de meisjes in de naaiateliers in Bangladesh die onze goedkope kleren maken. En zo zijn er natuurlijk talloze voorbeelden te noemen. De omstandigheden waarin de arbeidsmigranten hier onder ons moeten leven. Dat is gewoon moderne slavernij. Durf ik daar eigenlijk echt naar te kijken? Of kijk ik toch in de regen liever weg? Nou, hoe dan ook. Het doet wat met je. Het maakt schuld in me wakker. Dat leidt geen twijfel. Ik ga niet goed met dat geschenk om. Het graaft een kloof tussen wie ik ben en wie ik graag zou willen zijn. Hoe onze wereld nu is en hoe onze wereld ook zou kunnen zijn. Maar het maakt niet alleen schuld in me wakker, maar tegelijk ook verlangen. Een intens verlangen naar ja, hoe ik ook en hoe u ook zou kunnen zijn. En hoe de wereld eruit zou kunnen zien. Je bent veel meer dan je bent. Wel nu, zo zitten wij mensen in elkaar. Met in ons dat gevoel van schuld en dat gevoel van verlangen. En dat gegeven, dat gevoel, dat hele diepe existentiële gevoel in ons binnenste, dat is nou precies de motor van ons bestaan. Dat is wat je staande houdt en wat je gaande houdt. Dat gevoel, dat is een macht. Dat is een geweldige macht die je prikkelt en die je aanzet tot denken en die je motiveert om te doen en te laten wat je zou willen doen. En dan denk ik, schuld? Schuld, hoezo schuld? Schuld aan wie? En verlangen? Verlangen naar wat? En als dat op gang komt, dan ga je als mens reiken naar wat jou en wat de soms zo gruwelijke werkelijkheid waar we samen deel van uitmaken, overstijgt. Je gaat reiken naar iets wat je echt te boven gaat. Wat groter is dan jezelf, wat groter is dan ons samen, wat groter is dan deze werkelijkheid. En die macht, die kracht die ons te boven gaat, die noemen mensen altijd, overal, God. Dat was punt 1. Dan kom ik nu bij punt 2. Daar komt nog iets bij. En dat is dit. Deze menselijke ervaring hebben u en ik niet alleen. Maar, ja, ik zei het al eventjes, dat komt altijd weer voor bij alle mensen, op alle plaatsen, in alle tijden, in alle verschillende culturen en omstandigheden en landen en geschiedenissen. Steeds weer opnieuw worden zo op deze manier God en mensen aan elkaar verbonden. Overal en altijd kan een mens niet zonder die macht, zonder God. En kan God niet zonder mensen. En waar het hart vol van is, daar loopt de mond van over. Dus mensen die moeten daar ook over praten, die gaan erover nadenken, die gaan erover zingen. En de manier waarop mensen vervolgens over hun God gaan spreken, ja, u voelt het al aankomen, dat wordt natuurlijk helemaal bepaald door de tijd waarin ze leven, door de cultuur waarin ze deel van uitmaken, door de omstandigheden in hun samenleving. Dat gaat moeilijk anders. Dat is altijd zo bij alle godsdiensten op alle plaatsen en tijden. Dat is zo bij de islam, maar ook in de Bijbel en ook in het christelijk geloof. En daar komt het nou van dat bijvoorbeeld iemand in India, ik verzin maar wat, iemand in India totaal anders over God, over zijn God spreekt dan, laten we zeggen, een ouderling in Staphorst of zo. Hoe dan ook, dat boven, dat krijg je nooit weg in je bestaan. En God krijg je nooit weg. Daarvoor zitten God en mensen te diep aan elkaar vast, te diep in elkaar verankerd. Onlosmakelijk. Dat was punt 2. En dan nu gaan we nog een stapje verder en dan wordt het natuurlijk nog wat spannender. Dat is het derde punt vooraf. Want als dat zo is, dit zo zijnde, met dit gegeven, nu wil ik ook als mens graag meer weten. Hoe is dan die God? Is er over hem of haar meer te zeggen? Wie is die God? Welke God mag ik in mijn leven mijn God laten zijn? En welke God wil in mijn leven graag onze God zijn? Dat is de vraag, de fundamentele menselijke vraag waar het altijd weer om gaat. Zo gaat het bij alle mensen op alle plaatsen in alle tijden. En zo ging het ook met Abraham. En dat brengt ons dan nu terug bij de geschiedenis van Abraham. Nou, we hebben het gelezen zo net, Genesis 22. Wat een dramatisch verhaal overigens. Ziet u hem lopen? Daar gaat hij. Ja, ik heb steeds maar dat beeld voor ogen bij dit verhaal. Wat vroeger in de kinderbijbel stond van Anne de Vries, met tekeningen van Tjeerd Bottema. Daar zag je hem lopen. Nou, je kon er niet los van. Zware, moeizame tred, lood in de schoenen samen met Isaac. Maar ja, ook met offerhout. En met een vuurpot. En niet te vergeten, met een pas geslepen vlijmscherp mes. En bij elke stap die Abraham op die tocht naar de Moria zet, wordt de vraag die hem kwelt, de vragen die hem kwellen, zoals we dat net onder woorden brachten, alleen maar heftiger. Iedereen in zijn omgeving die voelt die schuld en dat verlangen in zijn lijf. En iedereen in zijn omgeving gelooft ook in God natuurlijk. Maar in de cultuur van Abraham, ja, draagt God misschien toch wel wat wrede trekken. Of misschien kan ik het beter zo zeggen. De mensen waren zo vroom in hun eigen beleving, dat ze vonden dat ze pas echt, als het om geloof ging, door de beugel konden, als ze het allerliefste wat ze hadden aan die God konden offeren. Van godsdienst kun je werkelijk gek worden. Nou, dat gebeurde daar. En Abraham huivert. Abraham die durfde zijn lieve zoon zelfs niet in de ogen te kijken. Want als hij dat zou doen, en steeds heftiger die prangende vraag, dat kan dan wel nu hun God zijn, maar moet dit nou ook werkelijk mijn God zijn? En zo gingen die beiden verder. Abrahams vragen zijn mijn vragen. Vanuit mijn gevoel van schuld en vanuit mijn verlangens reik ik naar een macht boven mij. Maar wie is dan die macht? En wie is die God? Wie wil ik God laten zijn in mijn leven? Nu overal in het Westen luid de roep klinkt Black Lives Matter. en steeds scherper. En nu de verhoudingen zich radicaliseren en de ene radicaliteit de andere radicaliteit oproept en de chaos dreigt, alsof de mensen gek aan het worden zijn. Wie wil ik nu werkelijk mijn God laten zijn? Of een heel ander voorbeeld, misschien wel veel dichterbij, of zeker heel veel dichterbij. Wie wil ik mijn God laten zijn? Nou, als ik mij moet verstaan met een ernstige ziekte, bijvoorbeeld van iemand die me zeer lief is, of van mezelf. Het leven kan toch zo gruwelijk oneerlijk zijn allemaal. Wie is dan een God voor mij of voor u, aan wie je ook echt iets hebt? Niet alleen maar woorden die we altijd maar weer aan elkaar doorgeven, maar door wie je je echt gedragen voelt. En daarom zou ik u eigenlijk vanmorgen een persoonlijke vraag willen stellen. Wie heeft er nog nooit in zijn leven met dit soort vragen geworsteld? Zit er hier soms een Abraham in de zaal? Nou, zo lopen daar dus Abraham en Isaac. En Isaac die verbreekt die spanning en die stilte als eerste. En in een soort van kinderlijke onbevangenheid zegt hij, nou, dit is me nou toch ook wat, nou hebben we vuur en hout, maar waar is nou het lam voor het offer? En Abraham die schrikt zich natuurlijk rot van die vraag, want dat is nou precies wat er steeds in hem omgaat. En hij zegt, God nog aan toe, hij zal het toch zelf wel in voorzien, mijn jongen. En in één keer knallen al zijn vragen en al zijn twijfels en al zijn wanhoop eruit. Wie is mijn God? En waar is mijn God? En wat heb ik aan mijn God? Even radeloos als Jezus aan het kruis. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Ja, zo gaan wij mensen soms door ons leven. En vanuit mijn diepste binnenste reik ik naar boven, schuldig en verlangend, en ik blijf zoeken en het blijft vragen en het blijft maar malen. Maar, en daar gaat het om in dit verhaal, Abraham geeft niet op. Hij houdt zich staande en hij blijft gaande. En hij vecht door en hij houdt vol, ondanks alles, zoals later Jezus. En dan, en dat is het geheim van dit verhaal, dan gebeurt er op de een of andere manier, en ik heb er eigenlijk geen woorden voor, ik kan het niet beschrijven, maar er gebeurt toch op de een of andere manier iets heel opmerkelijks. Je moet het misschien wel een wonder noemen, maar Abraham houdt inderdaad vol zoals Jezus volhield. En Abraham die durft tot zichzelf toe te laten dat orthodoxe geloof, zo zal ik het maar even noemen, van zijn tijdgenoten, waarin hij opgroeit, met wie hij samenleeft, dat volstrekt is achterhaald en zijn tijd heeft gehad. Precies eigenlijk zoals Jezus later tegen zijn tijdgenoten zei dat al die wetten en die voorschriften die de fariseërs hen oplegden, dat volstrekt passé was. En Jezus laat een God zien die niet wettisch is, maar alleen maar, ja, hoe zal ik het zeggen, aanstekelijke liefde. Aanstekelijke liefde, dat is liefde waar je niets anders mee kunt, niets op een andere manier kunt beantwoorden dan door ook in liefde na te volgen. En zo is Abraham. Hij denkt, wie is mijn God? Nou, dat kan gewoon de God niet zijn van de mensen om me heen. Het is niet vreemd, het hoeft ons niet te verbazen, want het is weer helemaal Abraham ten voeten uit zoals we hem kenden natuurlijk. Zoals hij al eerder wegtrok uit Ur der Chaldeeën, zo zegt hij hier opnieuw de God van zijn tijdgenoten, vaarwel. En vanuit zijn schuld en zijn verlangen reikt Abraham naar boven. God laten vallen, ondanks al die vragen, dat kan hij intussen niet. En Abraham laten vallen, dat kan God niet. En zo ontstaat er als het ware opnieuw een nieuw geloof. Het is alsof Abraham het geloof, zijn geloof en zijn God opnieuw uitvindt. Of ik kan beter zeggen, het wordt hem in deze worsteling, en dat is het geheim, gewoon opnieuw gegeven. En, zeggen de schrijvers van Genesis 22, zo voorziet God erin. En de vader van alle gelovigen die denkt, mijn God is toch een God van liefde en anders is het mijn God niet meer. Wat mijn tijdgenoten er verder ook van vinden. En God leek wel dood in zijn leven, maar ineens is hij er weer en hij is weer springlevend als een levende realiteit. En hij zegt tegen Isaac, mijn jongen, God zal zichzelf van een offerlam voorzien. En dat hoge woord, dat moest er bij hem op dit moment nu gewoon uit. Tot zover Abraham. Ik denk dat de schrijvers van het boek Genesis, en dat het daarom ook is overgeleverd, het belangrijk vinden dat wij ons dit verhaal eigen maken. Ze zeggen, mensen, wie worstelt er nou niet zo af en toe mee met God? Dat deden wij al. En dat doen mensen natuurlijk altijd, in alle tijden en op alle plaatsen, want dat is wezenlijk voor mens zijn. Maar geef het niet op. Blijf volhouden. Hou er niet mee op. Blijf je de vraag stellen, wie is mijn God? Ja, zeggen ze ook, in al die Bijbelverhalen, maar zeker ook hier in Genesis, is wel lef voor nodig en ook wel moed. Het is niet makkelijk om jezelf altijd weer dat soort vragen te durven stellen. Het is een weg ook waarop je je soms behoorlijk alleen kunt voelen. Maar weet dan één ding, het is de weg van Abraham en het is de weg die Jezus gaat. En ik kan natuurlijk, zo zeggen de schrijvers, ook niet garanderen dat het met jullie gaat zoals het met Abraham gaat. Dat moet je nog maar afwachten. Dat is het spannende juist. Niemand heeft ooit echt God gezien. Laat dat duidelijk zijn. Abraham niet, en u niet, en ik niet, en ik denk vanzelfs Jezus niet. Maar Abraham had het lef, had de moed, had het hart om zo deze weg toch te gaan en vol te houden, door de dood van het leven heen als het ware, maar juist zo vindt hij het leven terug. Het is niets minder dan gewoon een paaservaring. God is weer opgestaan en Jezus ging deze weg tot het einde. En hij heeft, nadat hij die weg op dezelfde manier ten einde is gegaan, ons laten voelen dat die kracht van boven er is en dat God leeft. Dat liet hij voelen door wie hij was, door wat hij zei, door wat hij deed. En juist hij wordt daardoor door zijn geest ervaren als de levende onder ons. Dat wel. Dus, laten we vooral de moed niet opgeven. Voor de meerderheid van Nederland moet het hoge woord van God en geloof er nu maar eens uit. Maar ik moet u zeggen dat ik vanuit mijn schuld en mijn verlangen voorlopig in elk geval Abraham veel en veel bemoedigender en inspirerender vind. Dus hou vol, ga door, geef niet op, blijf worstelen als het moet, want zo, zegt dit verhaal, voorziet God erin. Zo is God zelf de helpende. Zo zorgt hij ervoor dat het goed komt. Tenminste, dat hoop ik en dat geloof ik. En in de keuzes die ik elke dag in mijn leven steeds weer moet maken, wil ik proberen zo lief te hebben dat God door mij heen ervoor kan zorgen dat toch de hoop oplaait en krachtig blijft. En dat we zo erop mogen vertrouwen dat het goed komt, dat Hij erin zal voorzien. Abraham en Isaac, zo gingen die beiden samen. Ik vroeg, zit er hier soms een Abraham in de zaal? Nou, dat zou mooi zijn. Want zo mogen wij samen verder. En dat hoge woord moest er, wat mij betreft, vanmorgen even uit. Amen. Dan gaan we nu zingen 728, vers 1, 2 en 3.
Niets te weten.
Wij sluiten de gebeden zo duidelijk af met het... Nee, niet. Daar heb je het weer. Ik moet er nog zo aan wennen, de hele nieuwe opzet. Ik zou zeggen met het gezamenlijk bidden van het Onze Vader. Ja, natuurlijk doen we dat gezamenlijk. Maar niet hardop. Want daar kun je net zo goed zingen. Wat zeg je? Ja, spreken mag. Oh, spreken mag? Ook gezamenlijk? Nou, wat maakt dat nou voor verschil met zingen? Nou goed, dan doen we dat. Maar als u dat wilt, kunt u dus hardop meebidden. En dan wil ik graag de versie gebruiken vanmorgen van Huub Oosterhuis, zoals u die achterin het liedboek vindt. Op het kaft aan de binnenkant. Laten we beginnen met een stilte en het stilmaken in onszelf. En nu zeggen we in de stilte het meest persoonlijke dat wij, lieve God, graag aan u willen voorleggen. Wat zo persoonlijk is dat het zich niet leent voor hardop. Eeuwige God, een mensenleven lang, een mensengeschiedenis lang, zoekt u ons, omdat u niet zonder ons kunt, en wij zoeken u, omdat wij niet zonder u kunnen. En daarom zegt nu ieder die dat wil direct tegen u: dank u, God, voor het geschenk van mijn leven. En wat ik gewild heb, wat ik gedaan heb, wat mij gedaan werd, wat ik misdaan heb, wat ongezegd bleef, wat onverzoend bleef, wat niet gekend werd, wat ongebruikt bleef, al dat beschamende, neem het van mij, God. Dit ben ik, dit was ik, Heer, hier ben ik, zoals Abraham voor uw aangezicht. En wij bidden u nu, liefde, kom in mij. En ontwapen mij, en zie mij, en weersta mij, en wacht mij, en delf in mij, en ontdooi mijn naam, en ontraadsel mijn bestaan. Kom in mij, ontsta in mij, doorgloei mij, leef en licht in mij, en kom uit mij, liefde, kind van mij. Mens in mij, ontwaak, ontvang mij, overschaduw mij, en ga met mij. Ook als niemand met me gaat. Eeuwige, kom zo met uw liefde in ons leven, want alleen zo kunnen wij leven. En als wij zo geraakt door u en uw liefde worden, dan durven we ook te gaan in vertrouwen. En zo bidden wij u voor onze wereld en wie haar bewonen. Een wereld waarin men schreeuwt om recht en gerechtigheid. En een wereld waarin men snakt naar liefde, vrede en recht. En natuurlijk bidden wij dan dat wij niet alleen zeggen dat het onrecht heerst op aarde, maar dat we geïnspireerd door uw geest onrecht durven noemen wat onrecht is. En zelf voor het recht van de armen kiezen. En zelf de stem zijn van de slachtoffers van geweld. En zelf het geheugen zijn voor de machthebbers die doen alsof ze alles zijn vergeten. En zelf voor de gerechtigheid van miljoenen kansarmen opkomen in plaats van het toch al te gemakkelijk steeds weer eerst prefereren van het eigen comfort. En zo bidden wij u om een nieuw elan, een nieuwe geest, nieuw vuur, bezieling in de kerk. En dat we niet de energie verspillen aan wat niet de moeite waard is. Maar elkaar steeds weer vertellen van de gedachten die u koestert over ons. Gedachten van vrede en niet van onheil, maar van een hoopvolle toekomst. En ga zo met ons mee. En hoor zo ons bidden ook als we samen zeggen de woorden die Jezus zelf ons heeft gegeven. Onze Vader verborgen, uw naam worden zichtbaar in ons, uw koninkrijk komen op aarde, uw wil geschieden, een wereld met bomen tot in de hemel, waar water schoonheid, brood gerechtigheid is en genade, waar vrede niet hoeft bevochten, waar troost en vergeving is en mensen spreken als mensen, waar kinderen helder en jong zijn, dieren niet worden gepijnigd, nooit één mens meer gemarteld, niet één mens meer geknecht. En doof de hel in ons hoofd. Leg uw woord op ons hart. Breek het ijzer met handen. Breek de macht van het kwaad. Want van u is het de toekomst. Kom wat komt. Amen. Dan vindt nu zo dadelijk ook de inzameling van de gaven plaats. Voordat we het slotlied 322 gaan zingen, maar eerst dus die toelichting die nu wordt gegeven.
Ik ben hier namens de FOM, Vereniging Ontwikkelingssamenwerking Muidenberg. Muiden en Muidenberg. Mijn naam is Trudy van Dorsen. En ik wil het project wat nu onder de aandacht is bij u allen, toelichten. Het is een project wat gehouden wordt in Ghana. Een land wat ik verschillende keren heb bezocht. Dus ben ik natuurlijk extra betrokken. Wij steunen dit project. Dat is een project van Stepping Stones for Africa. Stepping Stones for Africa is een Nederlands-Ghanese stichting. En die steunen kleine projecten in de dorpen in West-Afrika. Een van die projecten ligt in Atsikpe. Dat is aan de Volta-rivier in het zuidoosten van Ghana. En Atsikpe is een dorp wat dus ligt aan die Volta-rivier en leeft van de visvangst met name. En ook hebben ze een gebied waar ze hun eigen artikelen groenten verbouwen. Stepping Stones for Africa die helpt dus die kleine dorpen. Dorpen waarvan de inwoners anders heel vaak naar de grote stad vertrekken en dus ja, daar hebben ze eigenlijk heel weinig om van te leven. Dus ze wil proberen om de mensen in hun dorp, in de gemeenschappen te steunen. Een voorwaarde van Stepping Stones is dat de inwoners van die gemeenschap ook zelf daadwerkelijk meehelpen om het project te realiseren. Dat is heel belangrijk. Dan wordt het ook hun project. En dat doen ze door bijvoorbeeld kleinschalig toeristen te ontvangen, dingen te verkopen, manden te maken, dansvoorstellingen te geven, maar ook daadwerkelijk te helpen met het graven van sleuven, het maken van stenen, het sjouwen van de stenen. Mannen en vrouwen en ook kinderen doen daar vaak aan mee. Wat wil die bevolking graag? Want dat is natuurlijk heel belangrijk, je kunt ze van alles gaan aanbieden, maar als ze daar zelf geen behoefte aan hebben, is dat natuurlijk zinloos. De bevolking van dit dorp wilde heel graag een kleine kliniek, waar de mensen dus voor kleine medische zorg, dus eerste medische zorg, naartoe zouden kunnen gaan. Want het dorp ligt dus aan die Volta-rivier en ik ben daar zelf 2 keer overgestoken, het is 1 kilometer. Dus het is echt een enorme rivier. U moet zich voorstellen als je natuurlijk met een ziek kind bent, of je moet bevallen, of je kind moet gevaccineerd worden, dan is het een hele toestand om over de rivier te gaan en dan weer met een auto of een busje naar het dichtstbijzijnde ziekenhuisje. Het ziekenhuis, het kliniekje is al, nou het staat er al. Misschien kunt u het op de, nee, niet op de foto zien. Maar er is een kliniekje gebouwd met een behandelkamer, rustkamer, wachtkamer en ook wat kamers waar mensen een aantal dagen kunnen verblijven. De overheid van Ghana heeft dus beloofd, afgesproken om, als dit wordt gebouwd, dat zij zullen zorgen voor de bemensing van dat kliniekje. Heel belangrijk natuurlijk, want je kunt een kliniekje zonder verpleegkundigen, daar heb je helemaal niks aan. Even in het kort, toen ik in Ghana was, ben ik dan 3 keer geweest, 2 keer ben ik daar, kon ik de rivier over. En heb ik ook de moeders gezien met hun pasgeboren kindjes, waarvan het allemaal heel goed is gegaan, gelukkig. Maar ik ben daar ook een keer geweest en wilde ik weer het dorp bezoeken. En toen kon ik dus de rivier niet over, omdat het veel te hard waaide. Dat was een hele zwarte lucht, te gevaarlijk. Dus je moet zich voorstellen, vrouwen die moeten bevallen en je kunt daar niet de rivier over. Ja, dan heb je pech en dan moet het daar maar gebeuren en hopen dat het allemaal goed gaat. Ik zei dat het kliniekje staat er, maar waar wij nu heel graag Stepping Stones willen steunen, dat is met het bouwen van een waterpomp. Want je kunt een leuk klein kliniekje hebben, maar als je geen schoon water hebt, dan kan het nog misgaan natuurlijk. Want nu wordt alles uit de rivier gehaald, drinkwater, je kunt je daar wassen, nou ja, de toiletten, nou, er gebeurt natuurlijk van alles wat heel ongezond is. Dus wij willen heel graag geld ophalen voor die waterpomp. Helaas kon de actie Wandelen voor Water dit jaar in maart niet doorgaan. En daar kunnen we vaak heel veel geld ophalen om heel mooie dingen te doen. Stepping Stones had eigenlijk al verwacht dat dat geld zou komen. En ja, heel veel pech. En dat het niet, geen doorgang kan vinden. Dus we hopen volgend jaar dan toch Wandelen voor Water daarvoor, het geld daarvoor te besteden. Dit was in het kort even het doel van deze collecte. Dank u wel.
Thank you.
mensen land, die mensen riep tot zins verband. Hij schreef ons tot bescherming, zijn handvest van ontferming. Hij schreef ons vrij met eigen hand. Schreef die mensen oorsprong, schreef woord dat trouw blijft. Dat boek waarin getekend staan, gezichten, zielen, naam voor naam, hun overslaande liefde, hun overgaande liefde, hun weeën die niet overgaan. Schreef die mensen dagen, schreef licht dat aanblijft. Zijn onvergankelijk testament, dat hij ons in de dood nog kent. De dagen van ons leven, ten dode opgeschreven, ten eeuwig leven omgewend. Schreef die mensen toekomst, schreef naam die trouw blijft.
We mogen uiteengaan als door God gezegende mensen. De Eeuwige zij voor u om u de weg te wijzen. De Eeuwige zij achter u om u in de rug te sterken. De Eeuwige zij naast u als een goede vriend of vriendin. De Eeuwige zij om u heen als een beschermende mantel. En de Eeuwige zij in u als liefde en vrede. Amen. Zangers, van harte bedankt.